Het thema van de preek van morgen is: waar doen we het voor? Doen we het voor God? Doen we het voor onszelf? Doen we het voor iets anders? En die vraag kunnen we stellen bij de drie onderwerpen uit onze schriftlezing: het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten. Ja, net zongen we ook. En toen zongen we over mensen die God beproefden, omdat ze het in eigen ervaring wel eens echt wilden meemaken. En dan wilden ze pas gaan geloven of daarna gaan leven. Een heel oud probleem. We zijn iets daarvan tegengekomen in de gang van de Heer Jezus die opleidde tot de bergrede. We begonnen een hele tijd geleden met zijn doop in de Jordaan. Met de geest in de vorm van een duif die neerdaalde. En de stem die klonk: dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. De geest neergedaald. Maar dan leidt die geest de Heer Jezus uit in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En dan is dat juist een probleem. De Heere God heeft het gezegd, maar de Satan die gaat het betwijfelen. Wat God gesproken heeft en gedaan heeft in woord en sacrament bij de doop. En de Heer Jezus, wat zijn algemene missie van eeuwigheid betreft: indien gij Gods zoon zijt. Nou, daar heb je wel iets extra's nodig om dat zeker te weten, dat dat woord van God waar is. Zo was het begonnen. En dan één voor één die verzoeking. En hoe antwoordde de Heer Jezus daarop? Weten jullie nog? Er staat geschreven, in de Bijbel staat: de Heere God heeft gezegd. En wat de Heere God gezegd heeft, daar bouw ik op. Dat vertrouw ik. Het uitgangspunt van het christelijk leven, dat wij onze zaligheid als christenen vandaag buiten onszelf in het volbrachte werk en de gerechtigheid van de Heer Jezus zoeken. Niet op onze eigen ervaring, hoe goed of hoe slecht die ook al kan zijn. Nee, buiten onszelf door het geloof alleen. Door genade alleen. Die dingen van Psalm 46, Maarten Luther. God als onze toevlucht, als wij falen. En ook waarop we onze gerechtigheid verder bouwen. Waar we verder bouwen aan gerechtigheid door genade en in geloof. Toen kwam die boodschap van de Heer Jezus. Hij ging hetzelfde verkondigen als Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Johannes de Doper die trok hele scharen. En toen hij gevangen zat en de Heer Jezus de fakkel overnam en in het noorden ging preken, onthoudt u het nog, moest je vakantie nemen in het zuiden, want de mensen uit Juda die gingen helemaal luisteren. Vakantie nemen, geld, inkomsten derven om daar naartoe te lopen. Of met een paard, dan was dat ook een paar dagen. Je bent er tijd en geld voor kwijt. Maar ze hadden het ervoor over om die bekende bekeringsprediker eens te gaan luisteren. Joh, die moet je ook gehoord hebben. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En misschien ook de wonderen erbij. En dat is toch een hele speciale man. Die moet je gehoord hebben. Dus dan gingen ze allemaal luisteren naar de Heer Jezus. Bekeert u. Maar toen ontdekten we aan het begin van de bergrede ook dat er maar heel weinig mensen echt geïnteresseerd waren om het ook te gaan doen. We willen allemaal best een goede preek horen, zeker op Urk over bekering. Maar ja, als het dan morgen wordt of vanmiddag, willen we het dan ook gaan doen. En vanmorgen, dan gaat de Heer Jezus moeilijke dingen zeggen die wij tegenwoordig soms niet meer doen. Maar wat doen we er dan mee? Leggen we het naast ons neer omdat het soort van bij de zondag hoort? Of gaan we echt werken aan de bekering van ons hart en leven? Er was dat groepje van Jezus' discipelen. Die wilde dat. Ging met hem naar zijn eenzame plaats op de berg. En als het ware zeiden ze: Heer, leg het ons nou eens uit. En we hebben gezien dat de Heer Jezus zei: als je echt wil bekeren, dan moet je met deugden beginnen. En deugden die krijgen vorm in je leven. Dus het moet praktijk worden. Niet af en toe een keertje gehoorzaam zijn, maar het moet je leven kenmerken. Zalig, de reine van hart. Zalig, de zachtmoedigen. Eén voor één. Daarmee kan je de zonde in je hart bestrijden. Want als je je gaat concentreren op alles wat lieflijk, mooi en goed is, wat de Heere God aanbeveelt, dan is er automatisch geen plaats voor de zonde. Het begint van binnen. De hoofdzonde, de begeerte in ons hart. Dat van ikke, ikke, ikke. En met geweld dingen willen bewerken. Al die dingen die we zijn langs te gaan in de tijd met dat schilderij van Hieronymus Bosch. Nou, zo kan je bekeren aan de binnenkant, zegt de Heer Jezus. En dan gaat het de buitenkant kenmerken. Maar wat dan van de wet? Geldt die nog? Nou, daar hadden we ook naar gekeken. De Heer Jezus zei, dat is een grote vergissing dat mensen zouden denken dat ik de wet afschaf en dat het tegenwoordig via een goed gevoel over de Heer Jezus gaat en dat het dan verder niet uitmaakt hoe je leeft. Dat is 100% onwaar. Dat is de Heer Jezus die dat zei. Geen tota, nog jit, jota, nog titel van de wet zal vergaan. Dat Griekse karaia, dat kleine horintje, een zijstreepje bij een letter of een soort van komma. Dat blijft. En waarom blijft dat? Omdat deze geschapen werkelijkheid van de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. En goed, hij is door de vloek getroffen. En we zijn vergeetachtig geworden. En we kunnen niet anders dan uiteindelijk geen dan zonde doen. Weinig of veel, maar er is geen mens. We zijn alle in zonde geboren en ontvangen. Iets daar mee aangetast, zodat we niet meer voor God kunnen verschijnen. Of het nou heel veel zonden waren of weinig, maar een kleintje maakt ook scheiding. Dus die wet is zelfs wanneer de Heer Jezus gekomen is om alle gerechtigheid te vervullen, blijft geldig, want het is de handleiding voor het menselijk bestaan. Zo heeft de Heere God deze schepping ontworpen. Het is de scheppingsorde. En als je die op grond van een eigen werkelijkheid of een zogenaamd christelijk geloof aan de kant probeert te zetten, omdat je meent dat het anders kan of moet dan de Heere God het ontworpen heeft en bedoeld heeft, dan loop je tegen de echte werkelijkheid aan. We zien het tegenwoordig dikwijls in de politiek en in het denken van de samenleving. Uiteindelijk kost het heel veel geld. Uiteindelijk gaat het in alle opzichten niet richting het heil van de mens. Als je meent het beter te weten dan de natuur. En daar gaan al die 10 geboden over. Je kan ze eigenlijk allemaal afleiden. Dat er een schepper is, dat je die moet dienen. En vervolgens ook richting de naaste. De samenleving wordt er niet beter van. Als je gaat stelen, of het nou de vrouw is van je naaste, met niet echt breken of in de winkel of anderszins. Het raakt chaotisch en we zijn allemaal slechter af als we niet bij de wet van God houden. Dus dat blijft. In ieder geval het zedelijke. Er waren speciale ceremoniële dingen zoals het offeren voor de schuld. Vanaf dat het grote offer door Christus volbracht was, hoefde dat niet meer. En er waren bepalingen die samenhingen met het volk van Israël in het beloofde land in de tijd. Maar anderszins geen komma of streepje van de wet weg. Het geldt nog helemaal. En als je er tegen ingaat, dan ga je ondervinden dat je tegen de bomen opbotst met je auto. Net zoals gisteren daar vlakbij mijn woonplaats in Noordwolde gebeurde. Wij reden rond daar vanaf Oldenberkoop en dan kom je bij Zandhuizen. Zijn auto tegen de boom gereden. Die boom ging niet weg. En zo gaat Gods scheppingsorde ook niet weg als je beter denkt te weten en dat het niet voor jou zou gelden. Maar, zei de Heer Jezus, het gaat nog veel dieper, die scheppingsorde en die wet van de Heere God, dan dat de fariseeën jullie verkondigen. Van regel op regel, gebod op gebod. Dus nou, dan denk je, die mensen, aan de buitenkant ziet dat er prachtig uit, dus die houden zich echt aan de wet. Nee, zegt de Heer Jezus, bij hun gaat het ook mis. Het gaat veel dieper bij de Heere God. Dat overtreden van de wet van de Heere God, dat tegen zijn wil ingaan, dat begint van binnen. Bij onze verlangens, bij onze gedachten. En dan gaat het stapje voor stapje verder. De zonde, als ze dan gebaard is, als je dat gevoed hebt met slechte begeerte, dan ga je de zonde doen en vervolgens baart dat dan de dood. Dat is het schema. Met het voorbeeld van koning David, je begint met naar een vrouw te kijken waar je juist niet meer zou moeten kijken. Dus als uw ogen ergen, druk het uit. Geestelijk bedoeld, niemand in het Nieuwe Testament ging zijn oog letterlijk uitdrukken. De Heer Jezus heeft beeldspraak daar. En als je dan toch doorgaat, dan is er nog een ander moment waar je kan stoppen. Namelijk met eraan te komen. Als je rechterhand je ergert, hak het af. Stop op dat moment. Dan kan je voorkomen dat er grote brokken komen. Dus het begint van binnen. En de Heer Jezus zegt, bekering bij jullie christenen, ook hier in Urk, begint van binnen. Wacht niet tot de begeerte aangewakkerd is door weer terug te kijken enzovoort. Maar stop zo snel mogelijk. Dat is waar bekering begint. Dus de binnenkant en vervolgens ook de buitenkant. Maar die buitenkant is niet genoeg. Misschien voor de mensen, maar niet voor de Heere God. En vanmorgen gaat de Heer Jezus verder met drie praktische onderwerpen. Hoe doe je dat nou als je een bekeerd leven wilt leiden met zaken die je traditioneel als gelovige gebruikt om de zonde in je leven te bestrijden? De kerk heeft dat gezien. Het Oude Testament heeft die drie dingen ook. Namelijk het geven van aalmoezen. Het wordt door de kerk door de eeuwen heen aangemoedigd in de vaste tijd. Dat als je nou echt wil onthechten van deze wereld, dat je hier geen blijvende stad hebt, maar de toekomende zoekt, nou dan ben je niet gemikt op aards goed en geld. En als je dat dan met blijmoedigheid, zoals Paulus weggeeft aan de naaste, dan kom je los van jezelf, los van de wereld, raak je gefocust op het eeuwig koninkrijk, waar je schatten kan vergaderen op die manier voor eeuwig. Waar mot en roes niet verteren. Voor het bidden geldt dat ook. Dat je het moet doen voor de Heere God. En niet voor mensen. We gaan erop terugkomen in dat derde onderwerp. Dat moeilijke onderwerp wat niet dikwijls meer ook in onze kring gepraktiseerd wordt. Het vasten. Ik zeg tegen mijn studenten altijd dat ik een theoloog ben van voor 1700. Dat zult u vanmorgen ook ondervinden. Want ik ga u met het onderwerp van vasten terugnemen naar de tijd van de vroege reformatie. En zelfs nog de tijd van Brakel en zijn redelijke godsdienst. Ik heb het uitgeprint. Gewoonlijk, u weet dat ik preek uit het hoofd. Maar als je citeert, en het is een lange citaat, dan moet je dat zorgvuldig doen. Dus ik heb Brakel op zak, zeg maar, mee kunnen nemen vanmorgen. Maar dat komt aan het einde, zodat u nog even in spanning bent tot het eind van de preek. We beginnen met de aalmoezen. Ken jij het woord aalmoes? Misschien heb je ervan gehoord, omdat pap het wel eens voorgelezen heeft in de Bijbel. Maar waar zou dat woord vandaan komen? Als ik zeg maar aanvankelijk over het woord aalmoes nadenk, dan een aal, een soort van paling, hè? Dus dat weten we. En moes, de appelmoes, dat is als je dingen door elkaar doet. Sommige mensen houden zelfs van melkmoes. Nee, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Het woord aalmoes komt uit het Grieks aliemosune. En dat klinkt ongeveer door de eeuwen heen zoals het Nederlandse aalmoes. Daar komt het vandaan via het Latijn. Want Latijn had ook geen eigen woord. Die nam het ongeveer letterlijk over uit het Grieks. En in West-Europa hebben we tot 1600 altijd uit de Bijbel gelezen in het Latijn. Aan het begin niet, maar zeg maar vanaf de 4e eeuw of zo. Dus ook voor ons dat woordje vervolgens in het Nederlands aalmoes. Dat je, zoals u bij Venezuela gedaan hebt, dat u gift gegeven hebt om mensen die in de problemen waren materieel te helpen. Dat is een aalmoes. Dat is een gift. Dat is het doen van barmhartigheid. Misschien kennen we dat woord nog wel. Materieel de naaste helpen. De Heer Jezus zegt, als je dat doet, dan is dat goed. Maar als je op Gods eeuwig koninkrijk onthoudt u het van bekeert u, want er was een reden voor. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Met andere woorden, we gaan ons bekeren omdat er een ander koninkrijk aankomt met een nieuwe Here en dat houdt voor eeuwig. En daarom willen we ons bekeren en richten op dat, letterlijk toewenden naar dat koninkrijk. Afkeren van de zonde, toewenden naar het nieuwe koninkrijk en volgens de regels van de Here van dat koninkrijk gaan leven. Als je dat echt wil doen, zegt de Heer Jezus, heb dan acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen. Dat woordje geveinsden vat het probleem. Het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, heeft twee delen. Ik zal u niet met het Grieks lastigvallen, al is dat af en toe leuk. Vroeger, zeg maar in de oude hervormde kerk, dan vonden mensen het toch wel een soort van kruiding van de prediking als de dominee één of twee woordjes Grieks of Hebreeuws ertussenin deed. Nou ja, ik heb al een woordje gebruikt. In dit geval betekent het letterlijk van onder een masker. En dat verwijst naar het toneel. Toneelspel in die tijd, u vindt dat tegenwoordig nog wel in Aziatische landen, daar wordt een masker voor opgedaan voor de rol die de acteur speelt. Dus door dit woord te gebruiken, en dat kreeg ook langzamerhand de betekenis van hypocriet, geveinsde, dat je je anders voordoet dan je aan de binnenkant bent. Het lijkt wel alsof het klopt met de scheppingsorde, maar van binnen, oh, je moest eens kunnen meekijken. De Heer Jezus zegt, als je nou aan het werk bent met die binnenkant, en als je die verder wil bekeren, dan moet je allerlei dingen niet voor de buitenkant gaan doen, zoals ING en andere Nederlandse bedrijven. Het is mijn bank, dus ik wil het niet naar beneden halen, daarom noem ik die maar. Maar die willen graag adverteren hoe goed ze zijn en hoe ze goede doelen in de samenleving proberen te helpen. Ja, eigenlijk met uw en mijn geld, maar dat zeggen ze dan niet bij. Maar ze willen graag dat ze bekend staan als iemand die een Nederlandse wielerploeg bij de Tour de France ondersteunt. Of een dameshockeyclub, of iets anders, of misschien nog wel een vele edeler doel. Maar de mensen moeten ervan weten, want dan krijgen we nieuwe klanten en dan zijn onze klanten hopelijk trots dat ze bij ons bankieren enzovoorts. Nee, zegt de Heer Jezus, als christen moet je het vooral niet doen op die manier. Moet je andere mensen er niet van laten weten. Moet je uw rechterhand, de meeste mensen zijn rechtshandig, die, als die wat doet, moet je het aan je linkerhand, die moet er niks van weten. Dat is beeldspraak voor dat het zo geheim mogelijk moet blijven. Als je een gift geeft aan de kerkvoogdij, dan weet de kerkvoogdij ervan. Maar dan ga je nou niet op koffievisite vertellen, ja, ik heb nou 1000 euro aan de kerkvoogdij gegeven. Nee, dan heb je je loon al, zegt de Heer Jezus. Dan heb je het gedaan voor dit aardse bestaan. Dan heb je geleefd voor het hier en nu. Dan ben je vergeten dat je op weg bent via het smalle pad naar de eeuwigheid. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij en uw Vader die in het verborgen ziet, deze zal het u in het openbaar vergelden. Wanneer? Nou, op de jongste dag, als de Heer Jezus terugkomt en de wedergeboorte van alle dingen heeft plaatsgevonden, als we niet meer kunnen zondigen, als we met Christus zullen regeren, dan zal onze hemelse bankrekening geopend worden en zullen we beloning krijgen via onze werken. Er zijn verschillende gelijkenissen over en talenten die je gebruikt enzovoorts. Maar dat is toch van een andere prediking. Als u er meer over wilt weten, lees de kanttekeningen op de Statenvertaling bij dit betreffende vers. Leven voor het andere koninkrijk, dan krijg je daar ook beloning. Dan kan je daar ook van de bank halen, als het ware. Want dat houdt stand voor eeuwig. En waarom zou je gaan voor tijdelijke roem en eer van mensen, als je kan gaan voor de roem van de Heere God, voor zijn eer, voor het eeuwige koninkrijk. En dat je dan dubbel voordeel van hebt. Je hebt een bekeerd leven geleid, je hebt je meer gericht op de Heere God, je bent er geestelijk beter van geworden, en dan krijg je uiteindelijk nog een beloning ook. Wie zou daar niet voor willen gaan? Nou, mensen die het niet geloven. En die zeggen, Heere God zegt dat wel, Heer Jezus, ja, maar ik wil toch het liefst uit dit leven halen wat ik eruit kan halen. En voor de rest, ja, als een soort risicoverzekering, wil ik ook naar de hemel. Maar ik moet het allemaal nog eens zien. Ja, er staat geschreven, moet u dan bedenken. Waar leeft u voor? Waar doet u het voor als u aalmoezen doet? Waar doet u het voor als u bidt? Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Weer dat woord, de hypocrieten van onder het masker. Het geeft een bepaalde indruk, die lijkt mooi, maar. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden. Allemaal goede dingen. Opdat zij van de mensen mogen gezien worden. En daar gaat het verkeerd. Het was toen makkelijker in die samenleving, en misschien ook wel in streken van de Bijbelgordel, de Bijbelbelt, dat je bekend staat als een biddend man. En dat je ook geen kort gebed uitspreekt, maar dat je echt mooi kan bidden. En daar kan je indruk mee maken op mensen. En dat is gevaarlijk. Want dan kan je de neiging hebben als predikant, of als ouderling, of als wie ook al, dat je bepaalde dingen in het gebed zegt, omdat de mensen het verwachten. En omdat je ook deel, als eerbaar deel van de gemeenschap gezien wilt worden. Ja, in de Joodse tijd, in de eerste eeuw voor Christus, was je gezien als je zoveel keer per dag bad. En als dat moment aanbrak, dat ook op de hoeken van de straat deed. Bijvoorbeeld met het middaggebed of het avondgebed. Dan konden ze zien, nou, dat is echt een vrome man. Als je doet om, het is heel goed om 7 maal daags de Heere te prijzen. En het is zelfs goed om in het openbaar te bidden. Soms moet je daar in onze tijd, als je bij McDonald's of ergens anders bent, een beetje moed voor opbrengen. Natuurlijk geen show van maken en mensen eens even laten zien. Maar je hebt toch van de Heere God ontvangen. Waarom schamen we je nou voor de Heer Jezus, voor de mensen als je in een restaurant zit? Moet toch niet? Nee, want dan kan de zoon des mensen zich ook gaan schamen voor u op de jongste dag. Dus het gaat hier om de gezindheid. Je kan niet een buitenkant regeltje geven van, oh, zolang je maar niet bidt op de hoek van de straat of in het openbaar, dan ben je veilig. Nee, het gaat om de innerlijke gezindheid hier. Moet je niet doen voor mensen, je moet het doen voor de Heere God. En dan geeft de Heere Jezus een uitstekende tip voor het bidden. Het is voor ons allemaal moeilijk, juist in deze tijd met zoveel impulsen en afleiding. Jezus zegt, als je nou gaat bidden, dan moet je dat doen in afzondering. Hij zegt, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Het Griekse woord daarvoor betekent in veel gevallen een voorraadkamer. Een zeg maar interne kamer in het huis die vaak ook afgesloten kon worden. Als je daar naartoe gaat, wat gebeurt er dan? Je doet de deuren achter je dicht. Dan is het donker geworden. Wat betekent dat? Dan is alle afleiding van het aardse verdwenen. Andere mensen zijn er niet. Het licht is weg. Je kan niks zien. Om dezelfde reden sluiten we vaak onze ogen met bidden. Het kan ook anders. We hebben gezongen dat tot u die in de hemel zit, hef ik mijn ogen op en bid. Dat is ook heel, heel Bijbels. Maar in de binnenkamer, als je in een grote stad woont bijvoorbeeld, Jezus ging dikwijls naar een berg om daar in eenzaamheid te bidden. Maar ja, je kan ook niet elke keer als je wil bidden even uit de urk weggaan. Lastig. Maar je kunt wel naar je binnenkamer gaan. Je kunt het eventueel in een binnenkamer doen. Mobiele telefoon op vliegtuigstand zetten als je Bijbel erop staat. Anders laat je de mobiele telefoon gewoon ergens anders in huis en je zondert je af om je even helemaal te richten op de Heere God bij bidden. Dan doe je het richting de Heere God. alle andere afleidingen even weg. En dat hebben we fysiek nodig om scheiding te maken. Ik doe tegenwoordig niet met een sociale media, maar als u dat wel doet, piep, 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 enzovoorts. Dat gaat de hele dag door. Dat moet je stoppen, want anders dan ben je aan het bidden en het gaat weer even, piep, piep. En dan denk je wat zou het zijn en de aandacht gaat weg bij de Heere God vandaan. En dat moet je niet hebben. Zonder je af, doe de telefoon weg en ga dan bidden. Vertel je lichaam dat het je te doen is om de Heere God en niet voor een of andere plicht. Omdat we dat nou zo gewend zijn en God misschien kwaad wordt als we vandaag niet bidden. Zoek echt gemeenschap met de Heere. Bid uw Vader die in het verborgen is en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. De Heere God kan wel in uw binnenkamer kijken. Hij kijkt tot in uw hart door. Hij zal het ook hier weer in het openbaar vergelden. Dat is een tweede fout die we kunnen maken met bidden. Dat we, zoals toen menen, door onze veelheid van woorden verhoord te worden. Als we nou lang genoeg bidden en het mooi genoeg zeggen, dan hebben we een streepje voor bij de Heere God. En dan wordt de kans groter dat ons gebed, en we willen het graag hebben, verhoord gaat worden. Nee, dat zegt de Heer Jezus, dat moet juist zo niet. Dat is hoe de heidenen het doen. Het woordje in het Grieks daar geeft een soort van gestotterde herhaling aan. Juist, nou maar blijft herhalen voor de Heere God dan hopelijk? Nee, dat werkt misschien met Venus en met Jupiter en met andere goden, maar niet met de schepper van hemel en aarde. We kennen het ook uit een van die gebeurtenissen in het evangelie, waar daar één persoon heel lang stond te bidden in de tempel, met mooie kleren en het zag er allemaal goed uit. En die andere meneer, dat zag er niet goed uit en hij bad alleen maar, Heer, wees mij zondaar genadig. En dat was een gebed wat verhoord werd. Niet de pracht en pralen, het was allemaal mooi en lang verteld. Nee, daar zit God niet op te wachten. Het is belangrijk om concreet te bidden. En dan moet je soms lang bidden om alle zaken aandacht te geven. Maar God is in de hemel, wij op de aarde. Laat uw woorden weinigen zijn. Wees to the point, specifiek. En al dat herhalen. Soms als het uit uw hart komt en u zit zo in de nood en u weet het niet meer en de geest bidt met u mee met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, zolang de nood drukt, wil je blijven bidden dat het voorbij gaat en opgelost wordt. Dat is niet waar de Heer Jezus het hier over heeft. Het is over, zeg maar, de Heere God over proberen te halen om iets te doen wat wij willen. Dat werkt niet door veelheid van woorden. Nee, zegt de Heer Jezus, hoe dan wel? Nou, ga je dan, bid al dus. En dan volgt het onze Vader. Dat kennen we allemaal uit het hoofd, dus dat zal ik vanmorgen niet herhalen. Het wordt ook met regelmaat bepreekt, de onderdelen daarvan, in de catechismusprediking. Dus ik wil er alleen een paar dingen uitlichten die we geneigd zijn om te vergeten of niet te herkennen. Om te beginnen bij de twee eerste woorden van het onze Vader. Door wat er allemaal gebeurd is in het denken van de samenleving, dat heeft ook effect gehad op de kerk vanaf de tijd van de romantiek tot deze tijd van postmodernisme en existentialisme, zijn we heel erg ik-gericht geraakt. Ook in onze omgang met de Heer, dat het over ons, en als wij nou maar in de hemel komen, en het is ieder uiteindelijk voor zich, dat is iets van waar, we kunnen onze kinderen of onze echtgenoot niet zalig maken, iedereen moet een bekeerd leven leiden, waar ze zelf bij zijn, dat kan je niet voor hen doen, maar toch dat onze, dat tref je bij heel veel gebeden in de Bijbel, ook in de standaard formuliergebeden uit de kerkgeschiedenis. Job, die bidt om de vergeving van de zonden van zijn kinderen. Nehemia, die bidt voor de vergeving van zijn eigen zonden. En ook voor die van het volk. Het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus. En nou hier het Onze Vader. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt in onze tijd. Laten we daar bewust aan denken als we het Onze Vader bidden. Ook als we als vaders en hoofden van huishoudingen bidden voor ons gezin. Dat we niet alleen voor onszelf bidden, maar bewust het leven van alle gezinsleden langsgaat en bidden voor noden of problemen of fijne dingen, daarvoor danken die daar zijn. Want dat is de leer van de Schrift. Het verbond, het oude verbond en het nieuwe verbond, dat verloopt via huisgezinnen. Daarom dopen we ook kinderen. Het is niet ieder voor zich en God voor ons allen. Nee, het is niet alleen, maar samen. Dat is waar het om gaat bij de leer van de Heer Jezus. Daarom leert Hij ons bidden, Onze Vader. En Hij leert ons ook bidden, Vader. Als u oudere, geïnformeerde predikanten hebt, waar ja, ik theologisch een beetje onder val, of een beetje helemaal, dan zal het u opvallen dat dominees van een oude geslacht alleen bidden tot God als Vader of God tot Heere, als Heere, drie enige God. Het Heere met hoofdletters uit het Oude Testament. Maar niet zo gauw tot de Heer Jezus. Ja, misschien als een aanroeping of invocatie is het oude woord. Maar al helemaal niet bidden tot de Heilige Geest. Dat heeft een reden. Omdat de Heer Jezus ons leert bidden tot de Vader, ja. Maar ook omdat dat de manier is waar het de hele Bijbel door gebeurt. Er zijn geen gebeden tot de Heilige Geest in de Bijbel. Dat is in één geval bij de profeet Ezechiël. Daar wordt hij geboden om de Geest, dat hij iets gaat doen. En dan kan je nog exegetisch afvragen, is dat een hoofdletter of een kleine letter? Maar in ieder geval wordt er niet gebeden tot de Geest in de Bijbel. En de Heer Jezus wordt alleen dingen gevraagd als die in visioen verschijnt of als die er daadwerkelijk is. Vandaar de aarzeling van predikanten zoals ik om tot iemand anders te bidden als persoon van God dan de Vader. En de Heer Jezus die gebiedt dat ook. Het is een gebiedende wijs hier. Ga je dan bid al dus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En dan uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. U moet gewoon thuis, als u de Statenbijbel hebt en anders gratis te downloaden van het GBS of op uw telefoontje. Moet u eens gaan nalezen wat de kanttekeningen daarover zeggen. Die bepalen ons bij iets wat we ook vergeten in onze tijd, namelijk dat de wil van God niet alleen volmaakt gedaan wordt in de hemel door de engelen, maar ook door de volmaakte zielen van de mensen die de eindstreep bereikt hebben, die nu deel zijn van de wolk van getuigen, die doen op volmaakte wijze de wil van God in de hemel. Die houden ook tegelijkertijd met ons op aarde kerkdienst. Zo ziet de kerk dat van ouds. Daarom kijken de engelen ook mee en worden de dingen gezegd over hoofdbedekking en geen hoofdbedekking enzovoorts. Dat hangt met die kijk op de werkelijkheid samen. Meer dan het aards gebeuren aan de buitenkant. En dan over het gebed, ook dat korte punt wat we soms willen wegdringen. Dat we inderdaad bereid moeten zijn om onze schuldenaren te vergeven. Een gezindheid hebben van vergeving. En als onze naaste tot ons komt en er spijt van heeft, dan moeten we ook vergeven. Anders dan zal de Heere God onze gebeden niet verhoren, zegt de Heer Jezus. Dus neem dat ernstig op. Ook omdat het schadelijk is voor het geestelijk leven en de bekering aan de binnenkant. Als we dat namelijk niet doen, dan komt er een wortel van bitterheid die gaat overwoekeren aan de binnenkant. En dat is slecht voor ons. Moeten we niet doen. Die wortel die moeten we doden. Daar moeten we zeg maar geestelijk glyfosaat op spuiten. Het echte moeten we maar niet doen. Daar krijg je kanker van. Maar Dan moet je aanpakken aan de binnenkant. En als je het niet kan, dan ga je de Heere God roepen. Heer, het is zo akelig wat mij is aangedaan. Ik kan het emotioneel niet om te vergeven. Maar wilt u me helpen alstublieft? Er zijn allerlei middelen die de Heere God geeft om ons leven bekeerd te leiden. Hier op aarde, in deze vervloekte wereld. Dan nummer 3, dat is het moeilijkste ook voor mij, omdat ik hiermee een onderwerp aanroer dat eeuwenlang algemeen gepraktiseerd werd in de kerk, maar tegenwoordig geen aandacht meer krijgt. Terwijl de kerk, brakel ingesloten, altijd gezegd heeft, en de Bijbel ook, het is een plicht, namelijk het vasten. Laten we dat duidelijk onderscheiden van vasten als dieet. Daarover wil ik het niet hebben vanmorgen. Het is moeilijk genoeg als je tegen gewichtsproblemen aan het vechten bent enzovoorts. Daar gaat dit niet over. Dit gaat over onze bekering aan de binnenkant. En daarvoor zegt zowel de Bijbel als het Oude Testament, moet u als gelovige het onthouden van voedsel gebruiken. En zoals ik aangaf, dat was ooit een algemene praktijk onder alle christenen. Dat was niet iets rooms, dat was iets helemaal gereformeerds, omdat het Bijbels was. Daarom als u teruggaat naar de tijd van de reformatie, de tijd vlak daarna, Telink, en zelfs in zeg maar kringen die met ons verwant waren in de laat 17e eeuw. Wilhelmus Abrakel schreef zijn boek De Redelijke Godsdienst in 1700. Precies dezelfde lijn. Als gelovigen moeten we vasten. Om te laten zien aan de Heere God dat we spijt hebben over onze zonden. Om aan ons lichaam de boodschap te geven dat ons lichaam niet de basis met zijn begeren, maar dat Christus Heer is over alles. Dus vasten als een geestelijk middel om te laten zien dat het onze ernst is met onze onthechting van de wereld, onze spijt over onze misdaden en ook dat we van de Heere God graag vernieuwing, bekering en uitkomst willen hebben. Daarvoor helpt vasten. Het is een van de 3 traditionele middelen in de vastentijd die gepreekt worden. Het heette ook vroeger vastentijd. Nou, is dat in protestantse kring veelal anders. Noemen we dat 40 dagen tijd. De zondagen tellen niet mee, omdat zondag een dag is waar je niet op mag vasten, volgens de leer van de kerk door de eeuwen heen, want dat is de opstandingsdag van de Heer Jezus. Vandaag vieren we feest. Vandaag is het zondag, dus op zondag heeft de kerk nooit gevast. Als het zeg maar op de goede manier deden. De beste manier om het slot van de preek te bepreken is door Brakel erbij te pakken. Brakel schrijft over, ja, zo ziet u het, ik heb het verkeerde papiertje meegenomen. Het was al die tijd niet Brakel die ik op zak had, dus ik moet het toch uit het hoofd gaan doen. Geef niet. Ik ben bekend met het 32e hoofdstuk van de Redelijke Godsdienst, waarin Brakel zegt, ik zeg het nou maar even dynamisch equivalent, op mijn manier, het is toch erg jammer dat vaste in onbruik is geraakt in onze tijd. Ook Brakel kunt u gratis downloaden tegenwoordig, Theologienet. Als u hem al niet op de plank hebt staan, ik hoop dat u hem thuis hebt. Hij zegt, het is jammer dat in onbruik is geraakt, want het is een Bijbelse plicht voor iedere gelovige. En er is een hele reeks van Bijbelteksten, eerst uit het Oude Testament, later uit het Nieuwe Testament. Het is dus ook voor christenen, vanaf dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, de dagen zullen komen dat de bruidegom weg is, in die dagen zullen ze vasten. Nou, dat zie je in het Nieuwe Testament. De vroege kerk vastte bij het uitsturen van zendelingen, zeg maar bij het beroepen van dominees. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hebt u gevast bij het beroepen van dominee Kaptein? Ik ben niet de enige dominee in ons kerkverband die dat bepleit, maar het is goed om ons die vraag te stellen. Hoe is ons geestelijk leven? Brakel zegt, het hoort erbij. Niet alleen voor verootmoediging op biddagen. Hij zegt, biddagen, dat zijn ook vaste dagen. En die moet u ook houden, niet op de manier van Napoleon of van paus Gregorius. De kalender voor het zakelijk leven, zoals de paus die in 1582 ingesteld heeft. Nee, vasten, dat doet u van de avond tot de volgende avond. Brakel zegt gewoonlijk één dag, waarschijnlijk vanwege de biddagen. Hij heeft er ook nog een soort van vigilie bij, waarschijnlijk. Het zou kunnen. Hij zegt dat je op zo'n dag ook niet mag slapen. En dat is ook een oude praktijk in de kerk, dat je een soort van paaswaken hebt voordat het dan gaat gebeuren. In de Oosterse en Rooms-Katholieke kerk is dat nog wel gebruikelijk. Kennelijk kende Brakel zelfs dat. Maar in ieder geval geen middagslaapje op een biddag, zou die zeggen. En dan van de avond tot de avond. Dat is ook een moeilijke. Laat ik naar de haven gaan hier op Urk met u. En ik weet niet of die nog luidt, maar vroeger was er een vesperklok op zaterdag. En dan moesten de kotters en de andere boten die professioneel vaarden, voeren, die moesten binnen zijn. Waarom was dat? Omdat voor de kerk en volgens de Bijbel de zondag begint met zonsondergang. Het is een misverstand dat dat om 12 uur 's nachts is. Daar is Napoleon misschien tevreden mee. Maar zelfs paus Gregorius, die de nieuwe kalender instelde en 1 januari maakte tot begin van het nieuwe jaar, terwijl we daarvoor de ontvangenis van Christus, de Maria boodschap, dat was het begin van het nieuwe jaar, de voorbode van de herschepping. Ja, dat zijn we door de nieuwe kalender kwijtgeraakt. Maar zelfs die paus van de nieuwe kalender, die hield zondag en een kerkelijke kalender volgens de Bijbel. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Nou, zegt Brakel, je moet ook zo vasten, op de Bijbelse manier van de avond tot de avond. Het is een plicht. En hij noemt dan een aantal voorbeelden ervan, van het voordeel dat je eraan hebt. Door te vasten word je verootmoedigd over zonde, dichter bij de Heere God brengt, het vlees verloochent. Doet wat de Heer Jezus bij alle 3 de punten van de preek aanbeveelt. Namelijk, doe het niet voor de buitenkant. Doe het niet om hier op aarde er iets uit te halen, voor de mensen en er beter van te worden. Maar de dingen die u doet, doe dat nou voor Gods koninkrijk. Bekeer u, wend u toe richting het koninkrijk dat komt en de Heer Jezus. En doe het voor hem. Want u kunt geen 2 heren dienen. U gaat of de ene haten en de andere lief hebben of omgekeerd. Dat van 2 walletjes eten, dat helpt niet. En daarover gaat de Heer Jezus de volgende keer verder. In hoofdstuk 6. Dus aalmoezen geven, bidden en vasten. Doe het niet om wettische redenen, maar doe het voor God en de bekering van uw innerlijk leven, zodat de deugden aan de buitenkant zichtbaar worden. Amen.